Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Steeds meer autofabrikanten komen in de problemen door een tekort aan chips voor de productie van nieuwe auto's. We spreken straks met chipmaker NXP. Misschien hebben ze nog wat liggen ergens.
Ja. En wij komen altijd in de problemen doordat te veel chips ergens in onze mail verdwijnt.
Dat is wel een dingetje bij
maar
ons,
goed, hè? Dat kan je op de webcam allemaal controleren, deze uitspraak. Maar wat we ook hebben is dat deze week de DS4 werd gepresenteerd. Hadden we net over. Ruim een jaar geleden had ik hem al gezien in de designstudio bij DS.
Vroeg bij.
Het is een van de twee auto's die DS dit jaar op de markt brengt in ons land. En de baas van het merk spreken we dan ook zo.
Ja, hij heeft er wel een voordeel. Ik vind hem mooi.
Ja, het is een knappe auto.
Ja.
Het is, wat lastig is natuurlijk met een nieuw merk, is dat je moet echt bouwen aan een identiteit. Je hebt natuurlijk één zo'n auto waar je denkt, oh ja, wel gaaf, maar ja, wat is nou herkenbaar aan? Dat weet je natuurlijk eigenlijk niet.
Nu denkt hij, dat wordt een eitje deze uitzending. Ze vinden het mooi, komt goed, maar we hebben een paar lullige vragen bedacht.
Ja, lullig, natuurlijk. Dat doen we gewoon.
Komt zo. In de rijimpressie hoor je de nieuwe Mercedes S-klasse, maar we beginnen met Parkeerwekker. De app die waarschuwt voor scanauto's werd begin deze week verboden in Amsterdam. In Rotterdam mag die gewoon nog doorgaan,
precies,
hè?
Ja.
Ja, lekker, joh.
Ja, joh. Gewoon een vrije vergaring van informatie. Dat is best gevaarlijk om dit soort dingen te verbieden.
Ja, ja. Louis Roman is oprichter van Parkeerwekker. En in de uitzending, welkom.
Hallo, goedemiddag.
Even voor de luisteraar die het concept nog niet kennen. Parkeerwekker, hoe werkt dat?
Ja, je zegt het net eigenlijk zelf al. Wij maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de scanauto's te herkennen. Dus een algoritme ziet het verschil tussen een normale auto en een scanauto.
Oh, er rijdt er net even voorbij bij ons.
Ja. Piep, piep. Oh, echt waar?
Ja,
precies.
Ja, ze spioneren hoor. Oppassen.
En je krijgt een berichtje als je hem, als hij dus gesignaleerd wordt. Dus zo werkt het in een notendop.
Ja, en dan heb je dus 5 minuten nog de tijd om alsnog je parkeergeld te betalen, zodat je uiteindelijk geen boete krijgt. Maar hoe signaleren jullie zo'n parkeerauto, zo'n scanauto? Want dan moet je ergens camera's hebben, neem ik aan.
Ja, het maakt gebruik van een dashcam die jij op je raam hebt geplakt met een zuignapje. En die beelden die worden geanalyseerd. Door onze server, zeg maar.
Ja.
En dan ziet hij dus het verschil tussen een normale auto en een scanauto. En dan krijg je dat berichtje op je telefoon via een pushbericht.
Ja, maar het is gewoon een lijstje kentekens. Ik bedoel, hoeveel scanauto's hebben de gemeentes? Dat zijn er ook maar een paar.
Het maakt dus geen gebruik van kentekens, maar meer de uiterlijke kenmerken van een auto.
Van die koepel die er bovenop zit.
Die unit.
Ja.
En natuurlijk de kleuren en
dat is waar.
De auto's.
Maar hebben jullie daar een speciale camera voor nodig? Of is het elke willekeurige dashcam die maar in contact met de smartphone staat?
Ja, het kan eigenlijk iedere willekeurige dashcam zijn, mits die een internetverbinding heeft.
Ja.
We moeten natuurlijk wel met onze server kunnen communiceren. En we zijn bezig met het ontwikkelen van onze eigen dashcam. En dat werkt het makkelijkst, want die wordt helemaal plug and play. Dus die plak je op je raam, die zet je aan, je gaat rijden, je stapt uit. Je vergeet bijvoorbeeld je yellow brick aan te zetten.
Ja, vergeten, ja.
En dan krijg je dat berichtje. Ja. En zeker als je veel rijdt en vaak parkeert, is dat heel erg handig.
Ja, nou ja, goed, daar zullen we het straks zo over hebben. Hè, want Wouter zegt het een beetje cynisch, vergeet tussen haakjes. Maar hoeveel euro aan boetes hebben jullie tot dusver kunnen voorkomen?
Ja, volgens mij zaten we voordat het verboden werd in Amsterdam ergens op de 50.000 euro, geloof ik.
Oké, dus dat best geld. En nou ja, god, niet heel raar dat gemeente Amsterdam dacht, nou, hier zijn we niet helemaal mee eens, dus hier gaan we wat aan proberen te doen. Hè. En volgens de rechter zet Parkeerwekker aan tot onrechtmatige gedragingen. Te weten het niet betalen, tussen haakjes ontduiken, van tussen haakjes volledig verschuldigde parkeerbelasting. Is dat zo?
Ja. Nou ja, die mening is gebaseerd op... naar onze mening nergens op gebaseerd.
Nee.
Ze wijzen naar een aantal onbekende blogs... waarbij eigenlijk op satirische wijze wordt gezegd... dat iedereen het gaat gebruiken om belasting te ontduiken.
Ja.
Nou ja, daar zijn wij het dus niet mee eens. Die argumentatie vinden wij eigenlijk heel erg zwak.
Waarom? Want het is toch op zich wel begrijpelijk. Mensen gaan zo'n parkeerwekker installeren... en denken van nou mooi, ik hoef niet te betalen... en pas op het moment dat ik even een signaaltje krijg van parkeerwekker... dat zo'n scanauto langskomt, dan zet ik snel mijn app aan... heb ik in ieder geval geen boete.
Ja, ik begrijp je zorgen. Wij denken echter dat het niet zo werkt. En dat hebben wij wel in de rechtszaak ook kunnen onderbouwen met cijfers. Het ministerie van Financiën doet namelijk ieder jaar een onderzoek naar de belastingmoraal in Nederland. En ieder jaar is het nagenoeg hetzelfde dat 85% van de Nederlanders graag belasting betaalt en tegen belastingontduiking is.
Ja.
Nou, en dat zijn gewoon objectieve statistieken. En daar laat ik me liever door leiden dan het onderbuikgevoel van... nou, ik denk dat iedereen het niet
oké, maar je zou kunnen zeggen dat
ook helemaal niet, het wordt verder ook helemaal niet onderbouwd.
Nee, maar je zou kunnen zeggen dat die 15% de parkeerwekker heeft.
Ja. Nou ja, kijk, maar goed, weet je wat je eigenlijk zegt is... kijk, sinds die scanauto door de straat rijdt, in de steden waar die rijdt... het aantal boetes stijgen enorm. In sommige steden zelfs met 3 keer. Tilburg bijvoorbeeld 3 keer, Amsterdam is het gestegen met 60%. Wat je dus eigenlijk zegt is, oké, al die boetes... dat zijn allemaal mensen die moedwillig niet betalen. Dat is eigenlijk wat de rechter en de gemeente Amsterdam nu stellen. Nou, en dat geloven wij niet. Kijk, iedereen die flitsmeister gebruikt... gaat toch ook niet met 200 over de snelweg? Ik bedoel, je gebruikt dat omdat je even vergeet... je aan de snelheid te houden. Nou ja, ik vergeet even mijn parkeerapp aan te zetten... en dan krijg ik dat berichtje.
Ja, en de parkeerwekker draait eigenlijk altijd. Dus je kan het niet vergeten, want je krijgt dan een bericht... hey, in jouw straat reed net een scanauto voorbij... dus heb je je betaald parkeren wel aangezet.
Dus je dashcam, het is gewoon je dashcam. Dus die staat gewoon eigenlijk altijd aan.
Ja, nou is dus wel, de rechter in Amsterdam zegt toch dat parkeerwekker tot onrechtmatige gedragingen aanzet. Je zou kunnen zeggen dat de gemeente Amsterdam dat zelf doen door gewoon €7,50 per uur te vragen. Maar oké, in de rest van het land mag je de parkeerwekker dus gewoon nog wel gebruiken.
Ja, dit geldt echt alleen voor Amsterdam, dit verbod, zeg maar. Maar kijk, wij gaan nu gewoon goed naar de uitspraak kijken.
Okay.
Kunnen wij in Amsterdam het systeem gaan aanpassen? Er zijn nog genoeg mogelijkheden om parkeerwekker slim om te vormen... in een systeem wat wel compliant is in Amsterdam. En dat is wat wij nu, nu gaan doen.
Ja,
intussen gaan we in hoger beroep.
Oh, je gaat in hoger beroep?
Zeker weten, ja. Ja, zeker. Kijk, je gaf het net zo zelf ook al aan. Het signaleren van een scanauto valt onder de vrijheid van informatievergaring.
Ja.
En wij zijn van mening dat de rechter daar wel heel erg makkelijk aan voorbij gaat. Dat is een grondrecht.
Ja.
Dus zodoende gaan wij ook in hoger beroep.
Ja, en dat ook gebaseerd daarop. Maar zij zeggen weer, je helpt mensen om belasting te ontduiken. Dus dat zal de strijd zijn.
Ja.
Maar je hebt er vertrouwen in.
Ja. En dan vraag ik me dus af inderdaad van... dat is een hypothese. Hypotheses moet je toetsen. Heb ik altijd geleerd bij statistiek. deze hypothese wordt helemaal niet getoetst. Die wordt op basis van een paar onbekende blogs... wordt dat eigenlijk zo neergezet.
Ja. In de tussentijd ben je dus wel bezig... of zijn jullie bezig met een vernieuwde versie van de app? Hè? Welke aanpassingen zijn nou echt noodzakelijk?
Waar we nu naar kijken in eerste instantie is inderdaad het melden. Zodra je bijvoorbeeld je auto uitstapt, dat je daar al een melding voor krijgt. Verder moet ik nog met de advocaat even goed om de tafel zitten. Van waar kijken we nou naar? Hoe kunnen we dit echt goed compliant maken? Zodat het ook aan deze nieuwste uitspraak kan voldoen. We willen ons natuurlijk wel netjes aan de wet houden. En dan kunnen we daarin de gemeente natuurlijk ook wel tegemoetkomen. Dat is dan wel een punt wat ze aangeven van waarom geef je geen seintje als iemand uitstapt... en alleen wanneer die scanauto voorbij rijdt bijvoorbeeld. Nou ja, daar kunnen we dan wel in komen. Dat we zeggen van dat zouden we er dan wel in kunnen bouwen... ook om gewoon
zoiets van, je stapt uit en eigenlijk moet je even betalen.
Ja. Ja, of juist het uitzetten nadat de scanauto voorbij is geweest.
Dat is ook een goede. Heel veel succes. Dankjewel in ieder geval met alle ontwikkelingen. Louis Roman, oprichter van Parkeerwekker. En over boetes gesproken, Wouter. Als het aan demissionair minister Grapperhaus van Justitie ligt, worden ernstige verkeersovertredingen zwaarder bestraft.
Waar ik zelf zeer veel waardering voor heb, is dat een aantal echt gevaarlijke, ernstige dingen, dat we daar de boete voor omhoog kunnen doen. Want dat vooral dat dingen als dat mobiel bellen, dat niet met die veiligheidsgordels werken, daar kunnen we echt niet genoeg bovenop zitten dat mensen dat niet doen. Het is gewoon levensgevaarlijk.
Hij heeft echt wel een punt.
Ja. Nou, hij bereikt het wel vrij omslachtig. Want de veiligheidsgordels en mobiel bellen. Het bellen valt nog wel mee.
Het is appen.
Ja, het appen en YouTube-video's kijken. En weet ik wat je allemaal doen. Ja, de boete gaat omhoog.
Van 240 naar 340 euro.
Ja, het probleem is denk ik vooral de pakkans. Die nog steeds heel beperkt is.
Volgens mij zag ik laatst zo'n camera staan op een brug.
Ja, dan zie je wel duidelijk. En dan denk je, daar even een foto van maken. Ja. Maar dat is dan weer niet handig. Lachgas gebruiken, zie je ook wel veel ongevallen doorheen. Maar goed, daar komen ze waarschijnlijk onze regering over een jaar of twee achter. Lachgas gebruiken is toch wel een probleem. Moeten we daar ook wat aan doen?
Over snelheidsovertredingen, die worden wat goedkoper. Tenminste, bij de eerste 10 kilometer overschrijding. Hè? 15% verlaagd.
Ja.
Dat is wel terecht.
Ja. Nou ja, het is verschrikkelijk hoe hard je natuurlijk mag weer 100 in de snelweg. Ik vind dat echt drama.
Nou, komende week wordt dat best lastig, denk ik.
Nee, ik zal bewijzen dat het ook gewoon kan.
Ja, dat kan. Ja, het voordeel is dat er bijna niemand rijdt waarschijnlijk.
Nee, ik durf allemaal niet. Zo'n sneeuw en zo.
De Nationale Autoshow.
For every moment of life to become the ultimate refinement. DS4. Refinement engineered.
Ja, zo werd deze week de nieuwe DS4 digitaal gepresenteerd. Over dat en meer gaan we praten met Chris Lauwersen. Hij is managing director van DS Automobiel Nederland. Le Piba. Dat muziekje doet mij wel aan denken dat we nog steeds die bombastische jingles niet hebben.
Nee, heeft niemand dat gemaakt?
Nee, dat is kennelijk niemand gemaakt.
We hebben echt geen fans.
Nee, we gaan weer naar onze techniekafdeling kijken. En wij willen bombastische jingles.
Ja, precies.
Oké, hij haalt zijn schouders op.
Ja, ik denk, het is bijna een weekend. Wegwezen.
Ja. Chris Lauwersen, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Een compleet nieuwe DS4. Ik zat te kijken. Ik zei al, ik vind hem mooi. Maar wat is het?
Ja, ik wou zeggen, wat is het eigenlijk?
Wat is het?
Wat is het?
Ja, dat is een hele goede vraag. In alle eerlijkheid heb ik mijzelf die vraag ook afgesteld. Ik ben naar mijn Franse moeder getogen. En die gaf mij een antwoord dat het een C-premium SUV hatch coupé is.
Wauw.
En daar kan je dus helemaal niks mee. Nee. Dat zal ik zelf als eerste toegeven. In Nederlandse bewoordingen is het een C-premium hatch. En ik denk dat de auto definieert.
Ja, dus een hatchback, maar niet helemaal. Een crossover. Nou, het is in ieder geval. En jullie hebben gewoon weer een nieuw segment aangeboord. Dat is altijd wel leuk, natuurlijk.
Dat klopt. We gaan welke namen dat moeten geven. Ik laat het aan jullie.
Ja.
Wij houden het op C-premium hatch. Dat is duidelijk.
C-premium hatch.
Maar dan wel ietsje hoger op zijn poten.
Ja,
het is niet helemaal een hatchback. Een hatchback heeft helemaal niemand meer behoefte aan. Want iedereen moet hoog zitten en zo. Dus ja.
Nee, dat klopt. We hebben er twee. Hetzelfde model. En we hebben ook een cross, zoals je dat zo mooi kan zeggen, die ietsje hoger op zijn poot staat. En iets uitbundiger.
Je hebt natuurlijk wel meer van dat soort modellen die een beetje die kant op gaan. Ik rijd toevallig deze week de Ford Puma.
Ja.
ST dan wel.
Oh ja, ST.
Die hebt dat natuurlijk ook wel een beetje.
Ja, dat is wel weer meer gewoon
SUV.
SUV.
Ja.
Ja. Maar dan wel zo'n kleine lullige.
Hij is wel leuk, hoor.
Ja, hij is een klein lullig. Ja, leuk voor
groen. Leuk, man. Ja. Maar terug naar DS, hè? Want daar hebben we het over. Opvallende designtaal. Dit is ook echt de nieuwe designtaal van DS. Dit gaan we op alle komende modellen terugzien.
Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk de vierde auto die we als volledige DS introduceren. We hebben er drie op dit moment. En de vierde, de DS4, is een compleet nieuwe designtaal. En ook daadwerkelijk heel erg anders als de auto's zoals jullie die tot op heden van ons gewend zijn.
Ja, en dit is de nieuwe taal die ook Ivo Groen, zeg maar, die koers heeft uitgezet. En gaat alles dan deze kant op uiteindelijk een keer qua design?
Ja, absoluut. Ivo is onze vice president design. Die heeft niet alleen een Nederlandse naam, het is ook een Nederlander.
Ja, dus dat communiceert goed.
Ja, dat communiceert voor mij en voor jullie heel makkelijk. Ivo is heel nauw betrokken geweest bij dit design. De laatste concept car die wij geïntroduceerd hebben, Aerosport Lounge, was eigenlijk de eerste keer dat je dit design kon zien. En DS4 is daar volledig op gestoeld. Dus ja. Het is veel strakker aan de buitenkant en zeker het interieur ook heel erg minimalistisch. Ja, dus anders dan voorheen.
Ja, precies. Want dat heb ik wel eens over de eerste DS-versies gezegd, dat er in het interieur dan er een spiegel kapot hebben laten vallen en die stukjes bij elkaar geraapt. En dat is dan het interieur. Ik werd er een beetje gek van. Ik vond het hysterisch. Maar dat valt met de nieuwe wel mee, tenminste op de foto's te zien.
Dat klopt. Binnenkant is heel erg rustig. Ventilatieopeningen zijn weggewerkt. Bijvoorbeeld, die zie je helemaal niet meer. En het is een rustig, strak gemaakt interieur. Dus zodra we er eentje in Nederland hebben, mijnt het nodigetje uit om naar de binnenkant te komen kijken.
Maar nou zeg je wel, Ivo Groen is een Nederlander, maar het is wel de meest Franse Nederlander die wij ongeveer kennen inmiddels. En hij heeft het altijd gehad over avant-gardistisch, hè? De DS moest avant-gardistisch zijn. Is dat het nog wel?
Dat laat ik aan jullie over. We hebben dat territorium wel geclaimd. Wat je in onze auto's terugziet, is dat we ons heel erg laten inspireren door ambachtswerk. Bijvoorbeeld door de horlogeindustrie. Als je naar onze interieurs kijkt, dan zie je van dat horlogebandinterieur zie je terug in Nappa-leer. In de metalen knopjes zie je iets
Diossage.
Je bent op bezoek geweest. Heel mooi. Daar halen wij onze inspiratie vandaan. Ja.
Past dat bij de Nederlandse markt?
Als ik zo de eerste reacties in de pers mag geloven. We hebben gisteren onze DS4 voor het eerst onthuld. En we waren heel erg positief verrast door de enorme positieve feedback die we gekregen hebben.
Ja.
Uiteindelijk moeten we het met z'n allen ook met onze 10 DS-dealers in Nederland gaan bewijzen. Maar de eerste signalen uit de markt en van de pers zijn erg positief. Dus ik zeg volmondig ja op deze vraag.
Ja, pers en consumenten zijn wel twee verschillende dingen. Maar goed, dat gaan we later. Maar wel een ding wellicht. Benzinemotoren, die één dieseltje. Maar ja, die stopvergen zou hij achter in de showroom weg. Plug-in hybride, maar niet volledig elektrisch.
Niet volledig elektrisch.
Waarom niet?
Ik kan daar een goed antwoord op geven. En ik zal ook een heel eerlijk antwoord op geven. Ja. Als je het aan mij als Nederlandse DS-man vraagt, dan had ik heel graag een elektrische auto gehad. We leven in een land waar bijtelling belangrijk is.
Ja.
Dus die had ik best willen hebben.
Ja.
Hij is er niet. Waarom niet? We verwachten dat de klanten die in het C-premium segment auto's kopen, af en toe ook een langere reis zo snel als mogelijk willen maken. Ja. Dat is het antwoord op deze vraag. En het tweede antwoord, heel eerlijk. Deze auto staat op dat noemen wij een EMP2-platform bij ons. En die hebben we hybride, benzine, maar niet volledig elektrisch.
Oké, dus het is een ander platform dan de DS3 Crossback.
Dat is een ander platform dan de DS3 Crossback, klopt. Ja.
Dat betekent ook dat er nooit een elektrische variant van de DS4 gaat komen?
Vooralsnog is die niet voorzien.
Nee.
Zeg nooit nooit. Als er een automobielfabrikant in ontwikkeling is op dit moment, dan zijn wij dat. Dus, maar op dit moment niet voorzien.
Nou ja, dat hele concern Stellantis, hè, waar DS ook toe behoort, is nogal in ontwikkeling. Maar er worden ook van die merken natuurlijk auto's op dat platform gezet, Wouter. Die worden dus allemaal niet elektrisch, denk ik dan.
Nee, volgensnog denk ik niet.
Alfa, Romeo.
Je hebt wat merken erbij, hè, collega's. Ypsilon is net gefacelift, maar die verkopen ze alleen nog maar in Italië. Dat is ook wel bijzonder. Fiat, Lancia, Abarth, Chrysler,
leuk,
Jeep.
Leuk kruisfeestje, veel mensen.
Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall. Wordt het ook nog? Dan zijn we er ongeveer, volgens mij. Ja, nee. Wanneer verwachten jullie de DS4 in Nederland? Is dat al redelijk snel?
In Nederland verwachten we de orders open te kunnen zetten vanaf mei. En er in rond oktober de eerste auto's bij onze DS-dealers te hebben dit jaar.
Oké.
Okay. gaat redelijk rap.
Dat gaat redelijk rap, ja, ja, klopt.
En wat verwacht je qua verkoopaantallen? Is dit een auto die het heel goed zou moeten doen? Het wel redelijk betaalbaar. Als ik zou, we hebben nog geen prijzen, maar je zou mogen verwachten dat er wel oké komt. Wat verwachten jullie?
De verwachtingen zijn positief. Ja. Exacte verkoopaantallen voor dit jaar of volgend jaar zijn er nog niet. Dus dan kan jullie niet zeggen dat moeten er 500 of 1000 of 1500 worden. We gaan het ervaren zo dadelijk. Maar dat dit enorm gaat helpen bij het verder op- en uitbouwen van ons nieuwe Franse premium merk. Dat staat wel vast, zeker in Nederland.
Ja. Misschien wat moeilijkere auto in Nederland is het een grote sedan. En toch brengen jullie die ook, hè? De DS9. Hè? DS9. Ook mooi, de DS9. Daar hebben we vorig jaar ook al gezien. En toen al in gezeten. Zelfs. Grote sedan. Dat is een moeilijke, denk ik, in Nederland. Of valt dat dan toch stiekem mee?
Nee hoor, dat is dat zeg je terecht. Dat is een klein segment in de Nederlandse automarkt. Het is bovenkant D-segment, onderkant E-segment. Daar moet je deze auto zien. En dan ook nog een keer een sedan. Dit is de grootste auto die we hebben in ons gamma. En een beetje ons vlaggenschip. Wat we zien, hij is al te bestellen. Staat nog niet in de showroom. Daar zal hij vanaf juni dit jaar te zien zijn. Maar wat we zien, dat we in diplomatenkringen heel veel aandacht trekken met deze auto. Het is een auto waarvan we verwachten dat het leeuwendeel van onze klanten met een chauffeur gaat rijden. Daar is die auto
ja, je hebt ruimte, hè? Want hij staat op hetzelfde onderstel als de 508, maar dan de Chinese variant.
De lange versie, de verlengde, inderdaad.
Met de 508, ja.
Een lengte van bijna 5 meter. 4,90 meter, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja. Dat is fors.
Ja, dat is heel groot.
Ja. Maar diplomaten zien hem wel zitten. En de rest van de wereld?
De rest van de wereld gaan we beleven zodra hij in de showroom staat.
Ja, want hij was in februari vorig jaar al klaar. Voordat we hier in Nederland überhaupt corona hadden. Ik zat hier nog even terug te zoeken. Het was gewoon letterlijk een week voordat we de eerste coronageval hadden, heb ik ingezeten al in deze. Het heeft best lang geduurd. Komt dat ook door corona?
Dat heeft er zeker mee te maken. Ik denk dat het voor alle automobielfabrikanten een heel bijzonder jaar geweest is afgelopen jaar. Wij waren daar geen uitzondering op. Zo'n pandemie als dat we met z'n allen doorleefd hebben, die heeft impact op zo'n beetje elke schakel in de supply chain. Zo ook bij ons. Dus ja, dat heeft zeker invloed gehad.
Ja. Meteen een bruggetje naar het volgende fantastische corona. Oh, wat leuk, hè, corona, om het daarover te hebben. Showrooms. Want die zijn natuurlijk ook dicht vanwege alle maatregelen. Hoe gaat dat bij jullie?
De showrooms zijn zo goed als dicht, inderdaad. Dat klopt. De regels zoals die nu gesteld zijn, zijn dat je zakelijke afspraken nog wel mag doen. En wat wij doen, net als veel collega's van ons om de markt, wij komen naar je toe. Yeah. Dus die mensen die eind vorig jaar bij ons een auto besteld hebben, daarvan komen we die auto nu bij de mensen thuis op een zo coronaproof mogelijke manier afleveren. En dat is in lijn.
Vangen, sleutel, tok.
Ja. Ja. Maar vanaf komende week mag je ook afhalen op locatie natuurlijk, hè?
Ja, dat is een hele interessante. Want ik kan me goed voorstellen, als je een klein pakketje bij de lokale winkelier hebt besteld, dat het heel fijn is om dat af te kunnen komen halen. Ja. Maar als je een premium auto af gaat leveren, dan is dat een proces waar we 1,5-2 uur de tijd voor pakken. En soms zelfs in tweeën doen. Dus vooralsnog willen we niet van die nieuwe regeling gebruik gaan maken dat je een pakketje af kan halen, zoals bij een winkel. Daar is het proces te belangrijk voor en te gedetailleerd.
Maar even een lullige vraag. Wellicht.
Ik zat er al op te wachten, jullie konden gaan maken.
Zijn te aardig. kijk, de Volkswagen Golf, 8e generatie nu, dan weet iedereen wel ongeveer wat het is. DS is een nieuw merk, hè, is een Challenger. Het is een des te lastiger, denk ik, dat je die showrooms niet open hebt. Dat je niet kan zeggen, komt u even zitten, mevrouw, meneer, en ervaar dat dit totaal anders is dan wat je bij die saaie Duitsers gewend bent. Ik denk dat het wel extra pijn doet.
Dat is waar. We gaan zeker niet lopen klagen. Daar wordt nooit iemand beter van. Maar zoals jullie ook al aangaven, we zitten met DS in een huis met meerdere merken. En we zien dat die merken, de mainstream merken met een wat grotere footprint op de Nederlandse markt, dat die minder last hebben van het feit dat de showrooms dicht zijn als bijvoorbeeld een merk als DS.
Yeah.
Dat is heel concreet. Peugeot en Opel hebben iets minder pijn als wij als kleine nieuwkomer. Dat klopt.
Maar het is wel interessant, hè, want je begint er nu eigenlijk zelf over. DS is onderdeel van Stellantis, het fusiebedrijf tussen Fiat Chrysler en PSA. 14 automerken. Die positie van DS die wordt in de premium dus, net als Alfa.
Ja, klopt.
Inderdaad. Er wordt ook gesproken over gezamenlijke ontwikkeling en productie.
Klopt.
Klopt ook. Nou, vraag ik me wel af, want er zijn toch wel verschillende soorten merken. Gaan die allemaal elkaar goed begrijpen? Jij hebt bijvoorbeeld een verleden bij Fiat, hebt ook bij Peugeot gewerkt, dus je kent een paar van die merken. Praat dat goed met elkaar?
Ja, uiteindelijk is het nu heel gemakkelijk om ja te zeggen. Maar ja, dat moeten we natuurlijk met z'n allen gaan beleven. De verwachting zoals ik die daarvan heb, is dat dat elkaar niet gaat bijten. Zo wordt dat bij ons in de groep ook wel gezien. We zitten met het merk DS in het cluster van premium merken. Naast bijvoorbeeld een merk als Alfa Romeo.
Ja. En Maserati, of niet? Of zit dat niet in het premium cluster?
Nee, dat is weer luxury genoemd. Dat is dan toch net weer anders.
Ja,
maar zit wel bij de Stellantis groep. En als ik zo naar onze DS-klanten kijk, dan zijn dat over het algemeen geen klanten die ook overwegen om in bijvoorbeeld een Alfa Romeo te stappen. Dat zijn auto's met een ander DNA en vaak ook wel klanten met een ander DNA. Dus ik maak me daar eigenlijk geen zorgen over.
Alleen de toekomst kan het gaan uitwijzen. We zijn benieuwd. Dankjewel in ieder geval voor je komst naar de studio voor nu. Chris Lauwersen, Managing Director van DS Automobiel Nederland. En zometeen.
Ja, chipmaker NXP over tekort aan chips bij de productie van de auto's.
En Wouter test de nieuwe Mercedes S-klasse zit ook vol met chips.
Ja, helemaal voorgerand, ja.
Tot.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Das Beste oder nicht?
Ja, ik hoopte al dat je het in Duits zou zeggen. Ja, veel beter.
Het klinkt zoveel beter dan in het Nederlands. Het beste of niet. Nee. Dat is het motto van Mercedes-Benz S-klasse. Straks hoor je of het nieuwste model daar ook een beetje aan voldoet. Maar eerst...
Ja, autofabrikanten hebben last van een tekort aan chips voor de productie van auto's. En een man die niet kan leveren... Die gaan we eens even lekker doorzagen hier. Hè?
Ja, hij heeft wel chips bij zich.
Ja, precies. Twee auto's die niet zijn gemaakt. Omdat hij zo nodig een chip moet laten zien.
Ja, precies. De gast is Maurice Gerards. Hij is directeur van NXP Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja,
we hebben elkaar veel vaker gesproken, dus we mogen tutoyeren, als jij dat tenminste ook goed vindt. Ja. Zoals gezegd, NXP maakt chips voor de auto-industrie. In welke auto's zitten die chips van jullie?
In alle auto's, behalve de jaren 50 auto's die in Cuba rondrijden.
Ja, en dus de auto's die nu niet gebouwd worden.
Ja, daar zitten ze niet allemaal in, anders werden ze wel gebouwd. Natuurlijk.
Ja, precies, ja.
Wat doen die chips? Van alles waarschijnlijk.
Ja, er zitten per auto wel tientallen tot honderden chips, waarvan een groot deel van de NXP. En eigenlijk elke auto ter wereld heeft van een chip in de fabriek in Nijmegen die we daar hebben. En die auto's doen van alles. De autoradio, het remsysteem. Er zitten auto's in je banden die meedraaien om de bandenspanning te meten. Ja. De radar die je zelfrijdende auto straks mogelijk gaat maken, maar voorlopig de adaptive cruise control gaat doen. Dus eigenlijk, je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt met elektronica en chips bestuurd.
Ja, dat worden er dus alleen maar meer. Nu zitten er hoeveel? 100, 200 chips?
Ja, van tientallen tot 100. Het verschilt per auto. Die S-klasse die jullie getest hebben, die zullen er iets meer hebben.
Ja, zit er dik in.
Ja, een S-klasse. Zeg maar, ieder ventilatierooster zit een knopje met drie ledjes erin en kan je hem harder of zachter zetten. Dat was zo verwarrend. Als je met zo'n schuifje en denk je altijd van, ja, is dit nou open, is dit nou dicht? Nou, dat probleem is helemaal opgelost. Maar er zit wel weer een chipje in ieder ventilatierooster en drie ledjes. Ja, het is ongelooflijk. Maar goed, dus dat is eigenlijk ook de reden dat we zoveel chips hebben. Gewoon al die extra dingen die auto's moeten kunnen. En wij als bestuurders hoeven liefst zo min mogelijk te doen.
Ja, gemiddeld heeft iedere auto die in de wereld geproduceerd wordt ongeveer $400 aan chipwaarde. En dat gaat de komende jaren groeien, enorm groeien. Het gaat verdubbelen vanwege elektrische auto's die meer chipstechnologie nodig hebben. Ja. En dat gaat nog een keer verdubbelen vanwege de rijtaakondersteunende functies. Zoals radarcamera. We gaan daarmee de auto de ogen en oren geven die de mensen nu hebben. We gaan met auto-auto communicatiechips de auto's laten anticiperen op het verkeer voor hen. En dat gaat een enorme groei van het aantal chips en auto's met zich meebrengen. Ja.
Zitten ze dan ook echt overal door de auto?
Ze zitten wel op heel veel plekken in de auto. Ja.
En waarom niet één grote chip maken of één groot systeem wat gewoon alles kan?
Nou, je ziet in toenemende mate dat het brein van de auto erg centraal komt. Het heet sensor fusion, waar al die input van radars en camera's samenkomen en daar eigenlijk chocola gemaakt wordt van al die informatie om te kijken van wat moet die auto gaan doen. Moet die sturen, moet die remmen, moet die accelereren. Maar ik gaf al de banden, battery management, de raampjes die bestuurd worden, jouw ledjes op de roostertjes. Dus die chips zitten niet alleen in dat centraal brein, maar die zitten eigenlijk door de hele auto. En ook de communicatie tussen al die elektronica units in de auto, die wordt met chips gevoed.
Ja, En worden er alleen maar meer met straks de zelfrijdende auto's. En ook meer als het alles elektrisch wordt.
Ja, absoluut. De elektrisch zal het aantal chips verdubbelen. En de zelfrijdende zal dat verdubbelde aantal nog een keer verdubbelen. Dus we gaan er enorm veel groei in gaan zien.
Ja. Maar dat is niet echt nieuws. En toch sta je hier, moet je uit gaan leggen waarom dat tekort er is aan de auto-industrie. Dat is natuurlijk best bizar. Hè? Ook corona is vorig jaar. Dat hebben we al een tijdje. Dus waarom dan? Hoe kan dat? Dat er dan toch een tekort is?
Nou, je ziet een aantal effecten. Je ziet vorig jaar in het tweede kwartaal zijn groot. Bijna alle autofabrieken hebben stilgelegen. Enkele weken tot soms wel enkele maanden.
Ja.
Je ziet dat wij in het tweede kwartaal vorig jaar 35% minder omzet hadden als een jaar eerder in automotive. En je zag dat de hele markt, onze klanten, de autofabrikanten zenuwachtig werden over wat de markt zou gaan doen met corona. En eigenlijk een hoop bestellingen hebben geannuleerd.
Ja.
En een chip maken duurt 3 tot 6 maanden. Dus op het moment dat je in oktober zegt, weet je, ik heb toch weer...
Eén zo'n chipje
duurt 3 tot 6 maanden.
Je hebt het in je hand, het is bijna een half centimeter ongeveer die je daar hebt.
Ja, maar de technologie die gaat in nanometers hier in dat chipje. En dan kun je voorstellen hoe complex
het is. Dat het ingewikkeld is. Maar is dan 3 maanden lang een apparaat, zo'n chipmachine, daar kleine lijntjes op aan het maken?
Nou, dat doet hij in 3 maanden, dat klopt. Maar 3 tot 6 maanden. Ja. Maar hij maakt op een oppervlak al die kleine lijntjes waar die elektronen doorheen fietsen later. Maar daar maakt hij niet 1 vlak van, maar dat doet hij wel 18 vlakken hoog. Een flatgebouw van 18 vlakken.
Het heeft een enorme diepgang.
Het heeft een enorme chipje. Diepgang.
Ja.
En vervolgens moet die chip... Maar vervolgens moet die chip ook nog eens een keer... Al die chips moeten getest worden. Die moeten vanuit die grote plak in stukjes gezaagd worden. En dan moet zo'n verpakkingje meegemaakt worden. En dat duurt best in totaal wel 3 tot 6 maanden. En op het moment dat dan allerlei orders geannuleerd worden in, laten we zeggen, mei, juni vorig jaar, en vervolgens in september, oktober weer de markt aantrekt, dan moet die fabrieksmachine moet opnieuw wat meer chipjes gaan maken. Dus dat duurt even. Twee andere effecten die je ziet is, overheden stimuleren meer elektrisch rijden. Vorig jaar in Europa 10% elektrisch, het jaar daarvoor 3% of 10,5% was het vorig jaar. Dus die groei naar elektrisch verschuift de vraag naar het soort chips wat je nodig hebt.
Ja.
En je ziet in Azië dat met name in China er heel veel premium auto's verkocht worden. En de dure S-klassen en Rolls-Royces hebben meer chips.
Ja.
Dan, en andere chips dan de basisauto's die voorheen daar meer verkocht werden.
Ja.
Welk deel hadden jullie kunnen voorzien? Elektrisch denk je, ja, maar dat wisten we eigenlijk. Dat we meer zouden elektrificeren.
Oh, maar het is niet zo dat wij een soort chip niet kunnen produceren omdat we dat niet voorzien hebben. Maar op het moment dat er heel weinig besteld werd, omdat de hele markt onrustig is vanwege de coronacrisis die nog steeds heerst, maar met name in de angstige voorspellingen van economische herstel, met name in het tweede kwartaal vorig jaar speelde. Daarbij hebben heel veel, is er eigenlijk gewoon door de hele keten te weinig voorspeld dat er productiecapaciteit nodig zou zijn.
Maar Maurice, als we nu geen prik in onze arm kunnen krijgen, dan kijken we allemaal naar Hugo de Jonge. Wijzen we allemaal met een vinger daar naartoe. Naar wie moeten we wijzen in deze chipgate?
Chipgate, ja.
Wat de oplossing is op lange termijn, op de korte termijn is de oplossing zorgen dat we zo maximaal mogelijk de output van de fabrieken managen en ook de fabricagecapaciteit die we inkopen vergroten. Dus daar goed onderhandelen. Maar voor de lange termijn komt het er veel beter op neer dat die keten veel beter samenwerkt. Dat wij niet van Continental of Valeo of Bosch de vraag krijgen, produceer alsjeblieft 1 miljoen chips. Maar dat we die vraag doorkrijgen van BMW, Mercedes, van Volkswagen en van Opel. Om te zorgen dat je daarmee die hele ketenvoorspellingen veel beter op elkaar afstemt, zodat je daarin betere informatie krijgt en daarbij beter kan voorspellen wat je moet produceren.
Ja. Ouderwets supply chain management. Maar ook dit, was het vorige millennium, heb ik bedrijfskunde gestudeerd, hebben dit soort dingen al behandeld. Dus ook hier dan denk ik echt, is het nog steeds te complex, die keten?
Nou nee, niet, de keten is niet te complex. Alleen op het moment dat je informatie wil delen, dan moet je informatie met anderen delen, wat je misschien niet altijd wil. Dus op het moment dat de fabrikanten denken van oké, wij denken dat het zo gaat worden, en hun leveranciers, die onze klant zijn, wij leveren de chipje aan.
Ja, precies. Want,
elektronica unit
bouwen. Bosch bijvoorbeeld bestelt bij jullie de chips voor apparaten die zij weer leveren aan de OEM's, de fabrikanten.
Ja,
de auto's. Ja.
En vaak is het ook nog zo dat zo'n klant van NXP, je noemde er een aantal, dat die voor meerdere autofabrikanten werken. Dus dat heeft ook te maken van oké, in welke fabrikant geeft hij of zij weer de prioriteit. En het voorspellen daarvan, dat betekent dat je transparant moet zijn. En transparantie is niet zo heel erg moeilijk, maar dat is niet iets wat van nature bij veel bedrijven erin zit.
Dat snap ik ook.
Wordt dat beter? Denk je, hierdoor?
Dat is nu al beter. Onze automotive management heeft dagelijks escalatie calls met de autofabrikanten, waarbij de autofabrikanten bereid zijn om veel meer te delen van informatie over hun forecast dan dat een paar jaar geleden het geval was.
Zijn er nou ook merken die het beter doen dan anderen? Welke merken zijn de winnaars van deze chips van de coronatijd in feite?
Ja, ik moet heel voorzichtig zijn met informatie over onze klanten. Maar ik kan geen merken noemen, maar nee. Er zijn verschillen. Er zijn merken die heel conservatief zijn geweest in het terugbrengen van hun orders. Met andere woorden, die hebben de orders overeind gehouden. En er zijn merken die erg veel terug zijn gegaan in hun voorspellingen. Ja. En daarmee nu ook iets meer moeite hebben om de chips geleverd te krijgen. Dat klopt.
Oké, okay. Maar ja, we gaan het vanzelf in de verkoopaantallen zeg maar, wereldwijd zien.
Dat denk ik vermoedelijk. Ook, ja.
Want we gaan gewoon minder produceren.
Nou ja, we weten ook wel van een aantal merken dat ze inderdaad minder zijn gaan produceren. Dus Ford onder andere is minder gaan produceren. Stellantis, waar we net een onderdeel van hadden, die zijn minder gaan produceren. Zo zijn er nog wel een paar merken. Maar hoe lang gaat dit nog duren? Hè? Want je zegt, de productie van een chip duurt 3 tot 6 maanden. Nou, dan zou je ook kunnen zeggen, die vertraging is ook ongeveer van die orde. Duurt al even een tijdje. Dus zijn we al een beetje aan het einde van de problemen.
Het zou in bepaalde situaties nog een paar kwartalen kunnen duren. Maar het zal niet, maar niet tot in het volgend jaar. Dus in die zin is dat probleem niet wat dit jaar opgelost wordt.
Een paar kwartalen is
ja, maar dan
zitten we al bijna aan het eind van het jaar.
Dan zul je nog links en rechts een probleem hebben. Maar dat wil niet zeggen dat de belt stopt, dat die productieapparaten stopstaan, dat nog tot eind van het jaar gaat duren. Dat is absoluut zeker niet het geval. Ja. En wij zitten qua productiecapaciteit compleet volgepland. In het verleden was het nog zo dat sommige van onze chips op voorraad liggen voordat ze afgeroepen worden door onze klanten. Nou, die voorraden zijn helemaal nul. Dus iedere chip die de fabriek uitkomt, die gaat direct meteen, een auto in.
Ja. En je kunt niet makkelijk opschalen, even fabriekje erbij.
Nee, dat is niet zo heel erg makkelijk. Nee.
Kan het wel? Zou je het willen? Of moet het? Want bedoel, je had het net over meer chips en elektrificatie, zelfrijdend. Dus je sowieso een groeimodel.
We zitten in een groeimodel. We verwachten dit kwartaal, zoals we het noemen, mooi zeggen, de mid-20s, dus rond de 25% omzetgroei in automotive ten opzichte van een jaar geleden. Je ziet die chips en die auto's enorm toenemen. Maar je ziet ook wel dat de autoproductie dit jaar al behoorlijk op peil is weer.
Ja.
De ASEA voorspelt in Europa vorig jaar een kleine min 25%. En dit jaar plus 14, 15%.
Ja.
Maar wereldwijd is het al zo dat vorig jaar min 16%, dit jaar plus 14. Dus je bent, en als wij om sommige van onze klanten spreken, dan zijn ze nog iets optimistischer. Dus je zou dit jaar al bijna op het niveau van 2019 kunnen uitkomen.
Ja, ja.
Qua autoproductie, qua chips groeit het nog harder.
Ja, en ondertussen heeft de auto-industrie ook concurrentie van andere soorten apparaten die ook chips vragen, zoals de smartphone. En er wordt ook wel gezegd dat bijvoorbeeld smartphone-fabrikanten voorrang hebben gekregen.
Nou, niet op dit moment voorrang. Op dit moment zie je dat veel bedrijven in de keten juist de voorrang weer richting automotive schuiven. Maar je zag wel dat toen in Q2 vorig jaar de orders gecanceld werden door de automotivefabrikanten, terwijl iedereen ging thuiswerken en de smartphones en de tablets, maar ook de gamingapparaten voor thuis enorm toenamen aan consumptie. Daarmee zag je dat bedrijven, ook fabrieken waar wij gebruik van maken, waarbij we hebben niet alle productie die we zelf doen, ongeveer de helft doen wij in eigen fabrieken, de helft doen we in ingekochte productiecapaciteit, bijvoorbeeld TSMC in Taiwan.
Ja.
Dat TSMC in Taiwan, die zag een enorme toename in gaming, in computers, in smartphone chips. Die zag een afname in automotive. Dus zij hebben inderdaad capaciteit verschoven van automotive naar de consumentenmarkt. En dat schuift nu weer langzaam terug.
Hebben jullie daarmee het verlies van de automotive markt ook een beetje goed kunnen maken?
We hebben vorig jaar min 9% in als totale bedrijfke omzet. Ja. Maar dit jaar zien we het behoorlijk goed aantrekken.
Ja.
Dus dit jaar doen we in kwartaal 1, ik zei mid-20s, waarschijnlijk 26% voor ons hele bedrijf. Dus het ziet er behoorlijk goed uit dit jaar. En de komende kwartalen ook. Dus de chipmarkt ziet er heel positief uit.
En een langer termijn dus ook nog forse groei NXP.
Daar hopen we op, ja.
Dan kun je eigenlijk... je krijgt nu de voorspellingen van de fabrikanten door. Dus eigenlijk weet je dat nu beter dan ooit.
Ja, we verwachten... Nou, die voorspellingen van fabrikanten die gaan over de komende maanden.
Okay.
Maar we verwachten voor de komende jaren 7-10% groei per jaar in de automotive domein. Ja.
Dus heeft natuurlijk ook te maken met de elektrificering, maar ook de toekomst van de zelfrijdende auto. Hè. Daarvoor zijn weer geavanceerdere chips nodig. Hoe is de stand van zaken?
Hoe bedoel je de stand van
de ontwikkeling van die chips. Hè? Wat behoort op de korte termijn tot de mogelijkheden? En wanneer kunnen we, wat die chips betreft, in ieder geval richting level 4, 5 autonoom rijden?
Nou, je ziet met autonoom rijden dat je ziet qua level 4, 5 zie je twee ontwikkelingen. Enerzijds zie je de people movers, de kleine robottaxis. Ja. Die kunnen behoorlijk autonoom rijden al. Daarnaast zie je de auto's waar we het hier in deze show vaak over hebben, die op de snelweg al behoorlijk wat dingen kunnen, maar in de binnenstad nog lang niet.
Nee.
Dus de Dam in Amsterdam, dat is nog echt heel ver voor ons uit. Voordat een auto daar volledig zelfstandig kan rijden. Maar op de A2, de A10 en de A9 is het al iets makkelijker. Dus de level 3 auto's worden dit jaar wel al gelanceerd. gelanceerd. Hoewel veel fabrikanten er nog wel als level 2 zullen willen.
Uit veiligheidsoverwegingen.
Ja, je wil toch zorgen dat die bestuurder toch daadwerkelijk nog de controle kan overnemen indien het nodig is. Dus je wil hem niet de illusie geven dat hij 30 seconden iets anders kan gaan doen, want dan kan hij niet snel genoeg de controle terugnemen. Maar qua chiptechnologie zijn we behoorlijk ver. We investeren tenslotte ook 1,7 miljard dollar in R&D elk jaar, research and development. Dus daar zijn we hard mee bezig. Deels heeft het ook te maken met de adoptie. Ik bedoel, de Volkswagen ID3, de Volkswagen Golf, die heeft die auto-autocommunicatiechip die ik hier net liet zien. Die kunnen met elkaar communiceren, die auto's. De standaard is ook zodanig dat die kan communiceren met BMW's, met Mercedes en met andere auto's. Maar die fabrikanten die zullen ook nog over de streep moeten om dat soort technologie daadwerkelijk in te bouwen. Dus die auto's die met elkaar de snelheid kunnen synchroniseren en daarmee veiliger kunnen rijden en ook files kunnen voorkomen, dat is de toekomst. Ja. Maar daar zijn wij klaar voor.
Ja,
maar
de autofabrikanten houden het nog tegen. Conservatieve lui.
Nou ja, die hebben allemaal hun eigen prioriteiten. En op dit moment liggen die prioriteiten wel eventjes bij de productie.
Ja, ja. Dat geloof ik. Ja.
Welke impact heeft die chipscrisis nog op de autoproductie voor het komende jaar?
Nou ja, als je IHS is een marktonderzoekbureau, die voorspellen wel dat er enkele honderdduizenden auto's op dit moment niet geproduceerd, of ja, dit half jaar niet geproduceerd kunnen worden. Dus die impact is best behoorlijk.
Yeah.
Maar we werken er hard aan. We zullen er hard, ook veel resultaten daarin zien dat dat niet gigantisch lang hoeft te duren.
Oké, dat is fijn.
Dankjewel. Ja, zeker fijn. Hè? Want we willen wel nieuwe auto's kunnen rijden. Dankjewel, precies. Maurice Gerard, directeur van chipmaker NXP Nederland.
Het autonieuws.
Dit zijn fotootjes. Uitgelekt.
Ja.
De Audi e-tron GT.
Ja, de Porsche Taycan, maar dan van Audi. Ja. Toch?
Ja, eigenlijk
hetzelfde
wel.
Hetzelfde platform, dezelfde technologie. Had ze al conceptcars van laten zien. Dinsdag wordt die echt onthuld.
Ja. En nu al alle foto's over de interwebs.
Ja, dat gaat al over internet. Ja, ja. Ja, zo gaat dat.
Zo gaat dat. Mooie auto wel.
Ja, ik ben heel benieuwd naar pricing. Want ja, als je het, zeg maar, ook het alternatief bij Porsche kan kopen, dan moet
gaat
de Audi.
Gaat het met elkaar concurreren, denk je echt?
Nee. Nou ja, kijk, als de Audi gewoon eventjes ietsje goedkoper is, dan kunnen ze zeggen, nou ja, doe dan maar die Taycan van Audi, want die is goedkoper. Maar als diezelfde prijs is, denk je, ja, wie wilde dan de Audi?
Dan neem je de Porsche.
Ja, lijkt mij wel, maar goed, ik ga me laten verrassen.
Ja, goed.
Ik heb niet altijd gelijk,
Tesla gaat de Model S en de Model X ook in Nederland terugroepen.
Ja, dat zat al een tijdje. Er zit soort geplande veroudering, hè? Dat concept. Alleen maar Tesla plannen ze dat dan weer niet. Dat is dan wel weer hilarisch. Maar de Model S en Model X geproduceerd voor maart 2018. Die hadden een geheugenkaart, eMMC, van 8 gig. En daar werd fors op geschreven. En dan op een gegeven moment dan doet die dat niet meer zo goed. Alleen feitelijk was die chip was eigenlijk niet makkelijk te vervangen.
Chip. Ja, ik zie helemaal iets te kijken.
Er komt een software-update en die geheugenkaart wordt volgens mij vervangen door een 64 gig versie.
Ja. Dat is natuurlijk allemaal van NXP, hè, Maurice?
Nou, als die van NXP zou zijn, zou die niet vervangen hoeven worden, denk ik.
Kijk, precies.
Oh, okay.
Het enige goede antwoord hier. Ja.
Maar goed, dus in ieder geval een terugroepactie.
Ja, en dit heeft lang geduurd, want dit speelt al een hele tijd. Dat er allerlei auto's gewoon uitvallen. En dat werkt niet, hè?
De rijimpressie.
Ja, en Wouter die testte de compleet nieuwe Mercedes-Benz S-klasse hopeloos gevuld met chips.
Ja, dat beste oude niks. Dat slaat wel heel erg op de nieuwe Mercedes S-klasse. Alhoewel je ook over een aantal dingen natuurlijk zou kunnen zeggen, nou, moet dat nu nog? Hè? Bijvoorbeeld motoren. In eerste instantie 3 diesels en 2 benzinemotoren. Waar zijn de elektrische varianten Mercedes-Benz? Maar goed, daar komen we later dan nog wel weer op terug. Laten we eerst eens even kijken naar de S-klasse. Dat is natuurlijk, zeg maar, de benchmark als het gaat over grote limousines. En dus ook deze is weer briljant. Ik ga proberen een aantal dingen uit te lichten. Er is veel te vertellen, heel veel te vertellen. Laten we eens beginnen met alle schermen die ik om me heen zie. Achterin kan ik ook zitten trouwens. Dit is een lange versie. Dat scheelt 18 centimeter of 11 centimeter even in mijn hoofd. Dus dat is behoorlijk wat. Zit je dus ruimer. Daarin zit in deze versie inderdaad ook 3 schermen. Hè? Dus 2 zeg maar, van die schermen waar je tegenaan kijkt. Voor je DVD-speler aan kan koppelen. Dat kan ook letterlijk. Er zit ook een HDMI-aansluiting. Maar daar kan je ook alle infotainmentfuncties en autofunctie en navigatie mee bedienen. En dan hebben we in de middenarmsteun achter ook nog een schermpje waar je weer hetzelfde mee kan. Want stel dat je echt wordt gechauffeurd, dan zet je natuurlijk die passagiersstoel voor. Zet je helemaal naar voren en dan zit je zelfs rechts achterin. Maar dan kan je niet meer bij dat scherm wat een touchscreen is. Dan is het handig dat je daar toch ook weer een apart schermpje, een display hebt om het te bedienen. Maar dan voor wordt het eigenlijk nog spectaculairder. À la Tesla, heel groot rechtopstaand scherm. Hè? Dus in portretmodus, touchscreen, werkt erg mooi, ziet er fantastisch uit. Maar voor mij, daar beginnen de echt speciale dingen te komen. Geen ouderwetse tellers meer, maar wie dat dan toch een beetje mist, heeft dit scherm een 3D-functie. Letterlijk zie ik wat diepte in alle verschillende varianten van het display wat ik voor me kan toveren. Dus ik kan een kaart tevoorschijn toveren, zie je dan wat diepte in, maar ook gewoon klassieke tellers. En ja, die lijken dan zeg maar toch bijna echt. Maar daar houdt het nog niet op, want voor mijn neus heb ik een heads-up display. Die projecteert zeg maar virtueel 10 meter voor de auto. Hè. Dus lekker ver in het gewicht, blikveld. Hè. Zodat je niet vaak hoeft te wisselen tussen dichtbij kijken en veraf kijken. Dat is vermoeiend. En het zou kunnen zijn dat je dan afgeleid wordt. Dat je dan te lang zeg maar voor je kijkt. Dan gebeuren er voor je allerlei dingen op de weg. Dus dit is beter. Nou, heads-up display kennen we natuurlijk al. Dan staat bijvoorbeeld de snelheid, de navigatiepijlen en nog andere dingen die je zou willen zien. Maar hier zijn nog meer gave dingen. We kennen het al van de Volkswagen ID4. Die was toch goed. Nou ja, bijna op hetzelfde moment hadden ze die functie. Ook de navigatiepijlen projecteert die virtueel zeg maar, op het wegdek waar je heen moet. Nou ja, en dan ben ik nog lang niet klaar met alle details over de auto. Dit is overigens de S500, traditioneel een V8. Maar dat is het er nu nog even niet. Het is de nieuwe 6-in-lijn motor van Mercedes-Benz. 3 liter groot. Turbo natuurlijk op. 435 pk. Newtonmeters kan ik even opzoeken. Want ik sta even voor het verkeerslicht stil. En dat is 520 stuks. Maar het is een zogenaamde mild hybrid. 48 volt technologie. Dus dan kan die ook nog 22 pk uit de elektromotor halen. Plus nog weer 250 newtonmeter aan koppel kan die elektromotor leveren. Dus dat helpt ook nog weer mee in het accelereren. Maar ook het zuiniger zijn. Want ook in deze klasse telt dat dan toch een beetje mee.
Dat is wat stil op het einde, hè?
Ja, rustig.
Dat
ja,
is hetzelfde.
Het maakt niet veel herrie.
Nee. Nee, nieuwe Mercedes S-klasse.
Ja.
Video te zien.
Op autoblog natuurlijk.nl. Ja, ja, heel lang video.
Maar hier is wel ook heel veel te bespreken natuurlijk.
Ja, en dan en weet je, ja, echt heel veel. Dit is wel echt de nieuwe benchmark. Van als je vergelijkt BMW 7-serie Audi A8. Natuurlijk ook fantastische auto's. En ja, hier toch gewoon alles net weer even beter. En heel simpel, hè. Ik bedoel, volgend jaar komt de Audi ongetwijfeld weer met een update van de A8. Of BMW met een nieuwe 7-serie. En dan doen zij weer haasje over. Maar nu echt, ja, fantastisch hoe ze dat allemaal hebben gedaan. Ik moest er ook even de avondklok, zeg maar, tijd voor halen. Ik zat in Eelde en ik moest nog iemand afzetten. Ja. En we moesten dus ik ging, zeg maar, op de adaptieve cruise control met een snelheid die ik hier niet ga noemen. Maar ik zou nog net mijn rijbewijs houden als ze hem, zeg maar, ze me tegenkwamen. Ja, en dan denk ik, ja, wat briljant. Dat gaat in zoveel rust. En in comfort. En nog steeds veilig. Dat je echt denkt, ja, dit, zeg maar, Trans-Europa-ritje. Nou, doe maar gewoon een S-klasse.
Ja, maar je kunt wel afvragen, Wouter, wat is duurder? Hè?
Ja.
Te hard rijden of de avondklok niet halen?
Ja, avondklok, als je dan allemaal krijgt, dan wel. Hè. Ik was niet alleen, maar nee. Goed.
Maar goed, als je zo'n auto kunt betalen, dan
maakt het allemaal niet uit.
Wat kost die?
€130.000 vanaf.
Vanaf, ja.
Ja.
Maar daar begint het, hè?
Ja. Aan de andere kant, dit soort auto's ook wel. Als je bij een dealer staat, dan vooral voor een jaartje, dan ze hebben er nog één. Dan willen ze je ook wel weer een mooi dealtje voor je maken, hoor. Dus,
de hele rijimpressie vind je in onze podcast. Die kun je terugluisteren via de site, de Apple Podcasts of Spotify. Ja. En die duurt dan, hoe lang?
Ja, volgens mij is deze ook 14 of 15 minuten of zo. Ja, alles over de S-klasse. Dus ja, luister dat terug. Vergeet je niet te abonneren. En volg ons Twitter, Facebook, Instagram. Mijn naam is Wouter Karsen.
Ik ben Meijnerd Schut.
Tot volgende week weer.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.